En hier vanaf Openbaring 6 gaat het dan definitief over wat wij populair en samenvattend noemen de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen alle gebeurtenissen die op een of andere wijze gepaard gaan met de openbaring van Jezus Christus, met dank aan Openbaring 1 vers 1 voor de uitdrukking. Alleen die openbaring is hier in Openbaring 6 nog niet of nauwelijks aan de orde. Dat wil zeggen die van Christus, die van een andere figuur trouwens wel. En daar begint ook meteen het eerste vers mee. Want wij krijgen eerst een concours hippiek. En vierspan, min of meer. Nou ja, vier paarden, ja. Want er staat, en ik zag, en dat zijn woorden die wij kennen, want die stonden hiervoor ook al in hoofdstuk 5, met name in vers 6, en ik zag, enzovoort. Want het lam is bezig, weet u wel. Het lam ga, u weet wat het lam nu gaat doen? Ja, natuurlijk. Goed zo. Ja, natuurlijk. Wie is waardig om dat boek te nemen en de zegelen te verbreken enzovoort. Nou ja, het lam, staande als geslacht, dan wel de leeuw uit de stam van Juda. En wat gaat er nou gebeuren? Ja, nou gaan die zegelen geopend worden. En naarmate het boek geopend wordt, gebeurt er van alles. Dat is eigenlijk hoe het is. Zou je moeten kunnen begrijpen, dit soort beelden. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. En ik hoorde een uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag. Hetgeen betekent dat het een hemelse stem is natuurlijk. Die zei, kom maar kijken. Dat, wij in het Nederlands zeggen dat zo, hè? Kom maar kijken of zoiets. Hè? Of wij staan te kijken. Al die andere talen buiten het Nederlands, die kunnen dat niet. Die zeggen gewoon twee werkwoorden. Hè? Dan iemand staat en kijkt, heet het dan. Maar staan te kijken, dat, en kom en zie. Ook kom er eens kijken. Het is gewoon come and look. In het Engels en in het oud-Nederlands natuurlijk ook gewoon. Hè. Kom en zie. En dat is wat Johannes deed. Ik vind het altijd enigszins komisch hoe het er staat. Want er staat er en ik zag en ziet. Met andere woorden, ik deed wat me opgedragen was. En ik zag en ziet. De vraag is natuurlijk of wij het ook zien. Maar hier wordt het nadrukkelijk gezegd. En ik zag en zie, zo is het nou eenmaal. De Heer openbaart ons dit ook. Via deze woorden. Ik kom er zo wel op terug. Ik zag en ziet een wit paard. En die daarop zat had een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende. En opdat hij overwonnen. En toen het tweede zegel geopend had, dat wil zeggen toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was en die daarop zat werd gegeven de vrede te nemen van de aarde en dat ze elkander zouden doden en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en ziet een zwart paard en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei, een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeide, kom en zie. En ik zag en ziet een vaalpaard en die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na en hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde der aarde met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En dan houd ik voorlopig maar op. Want voorlopig komen wij ook niet verder dan dat. Paul zeggen wat verder over gaat, zo even uit het hoofd, dan kan ik er later op teruggrijpen. Uiteindelijk komt het erop neer dat de zon verduisterd wordt met een B onder het zesde zegel van vers 12. Grote aardbeving, de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde enzovoorts. En dan weet je waar je bent. Want kijk, ja, natuurlijk kan ik inzoomen op elk woord en elk detail gaan bespreken. Aan de andere kant, men zou ook vooral begrijpen dat de betekenis van ook wat wij lazen niet maar vast ligt in zo'n enkel woord waar je dan je van afvraagt wat betekent het precies en dan moet je eruit zien te zoeken. Want in het algemeen roep ik altijd dat woorden in zichzelf eigenlijk helemaal geen betekenis hebben. Als ergens gewoon één woord staat, wat betekent dat dan? Sowieso niks. Het wordt pas wat als zo'n woord in een zin staat. En daarna wordt het pas wat als zo'n zin dan nog deel uitmaakt van een hele paragraaf op zijn minst. Dat wil zeggen, een woord krijgt de betekenis mee die het heeft in context. Dat geldt niet alleen voor de Bijbel, hoor. Dat is altijd zo. En dat geldt voor de Bijbel ook. En als je dus inzoomt, daar is niks verkeerd mee. Maar je moet vooral de grotere context niet uit het oog verliezen. En die grotere context, die dringt zich hier heel gemakkelijk aan ons op. En ik zeg dat met opzet, omdat ik ook echt niet in wil gaan op allerlei theorieën die over deze, over dit concours hippiek bestaat, over die paarden, die ruiters en wie dat dan zijn enzovoorts. Daar word ik zo moe van en het is zo tijdrovend. En ik zeg altijd, dat zeg ik nooit in het publiek, maar zeg ik thuis altijd, de duivel zorgt ervoor dat er allerlei theorieën ontwikkeld worden. Dan raak je lekker van in verwarring, het houdt je voortaan altijd bezig. En dan kun je internetsites mee vullen en je fora en je blogs. Nou ja, ja, wat het allemaal maar is ook alweer, kun je dan over gaan discussiëren. Maar het heeft allemaal zo verbazend weinig zin. Want, en ik roep maar weer wat ik altijd roep, je bent hier op bladzijde 1183... in uw Bijbel ongeveer waarschijnlijk, maar in mijn Bijbel precies. En dan heb je er al heel wat gehad. En het hele punt is dat in het algemeen, wat in het algemeen geldt voor het hele Nieuwe Testament, dat wil zeggen voor alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken, geldt nog meer in de praktijk voor het boek Openbaring. Het is een aanvulling op wat daarvoor allemaal al geschreven was. Meer dan je voor mogelijk zou houden trouwens, hoor. Maar dat laatste ook maar weer even terzijde. Het is een lange aanloop en een grote omweg om te zeggen, je zou als je dit leest, wat we nu gelezen hebben, meteen moeten weten waar je bent. En als je dat niet weet, dan zou je het in ieder geval moeten weten tegen dat je bij dat zesde zegel aankomt, waar de zon verduisterd wordt en de maan haar schijnsel niet geeft en waar de sterren van de hemel vallen. Want je weet waar je dan bent. Want als de zon verduisterd wordt en de maan haar schijnsel niet geeft en de sterren van de hemel vallen, wat begint er dan? Huh? Ik ben even aan het testen hoe ver ik kan gaan. Dan begint de dag des Heren. Nou ja, dat staat op bladzijde. Op bladzijde 700, 800. Dat staat in Joël 2. Dat is de beroemde schrift, dat kent iedereen. Daar, maar dan staat in de laatste dagen, zult gij vreemde gezichten zien. Ja. Of wat er maar staat, weet u wel. Want dat staat er natuurlijk helemaal niet, maar vooruit. Joël. Hosea. Joël. Dat was deze. Hoofdstuk 2. Waar staat in vers 31, De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus dat is voordat het zondag wordt, hè. Ja. Heb je weer zoiets? Daarna kunnen we de hele avond praten, wel meerdere avonden trouwens, over de dag des Heren en demonstreren uit de Bijbel dat het niet de eerste dag van de week is. Het is niet de zondag. Het is ook niet de zaterdag trouwens, de Sabbat. Überhaupt niet. De dag des Heren is het oordeel des Heren. En al wat over de dag des Heren in de Bijbel gezegd wordt, gaat inderdaad over een oordeel. Dus die vertaling is correct. Oordeel des Heren. Wanneer hij aan de dag zal brengen het een en ander, en wanneer hij de volkeren zal dagen. Want dat is wat dag is, oordeel. Hij brengt de dingen aan het licht. En de dag des Heren is het oordeel des Heren. De dag van Christus is het oordeel van Christus. De dag Gods is het oordeel van God. Dat is de jongste dag. Dat van Christus was in verband met de gemeente. Bij de opname van de gemeente, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Als u het voor het eerst hoort, dan kunt u dit waarschijnlijk niet zo snel volgen. Maar het is voldoende om te begrijpen waar het over gaat. Wee hen die de dag des Heren verwachten, dat die toch enkel duisternis zal zijn enzovoorts. Men leest Sefania, waar nog een paar synoniemen gebruikt worden voor dag des Heren. Kortom, wat wij zo mooi noemen de wederkomst van Christus, betekent in de praktijk het oordeel dat de Heer over de levende mensheid zal brengen. Nee, niet op de jongste dag, meer dan 1000 jaar daarvoor. Een oordeel ter inleiding van de openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde. Wij noemen dat gewoonlijk het oordeel over de volkeren. Ter onderscheiding van het oordeel op de jongste dag. Over de doden, klein en groot, staande voor God enzovoorts. Hebben we dat tot zover gevolgd? Maar dit moet je eigenlijk uit het hoofd weten en goed onthouden. Zon, maan en sterren worden verduisterd eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En nou sla ik weer even terug naar openbaring. Even bij het zesde zegel. Daar gaan we het vanavond niet verder over hebben, maar dat moet wel even. Openbaring 6, vers 12. Toen werd er een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde. Nou ja, dan zijn ze in ieder geval niet meer aan de hemel. En meer ga ik er niet van zeggen. Het wordt duister. En dan sla ik even bij mij een bladzijde om. Vers 17. Want de grote dag zijn stoorns is gekomen en wie kan bestaan? Nou ja, dat is de dag des Heren. De dag van de toren des Heren, heet het bij gelegenheid ook, want er zijn nogal wat synoniemen voor in het Oude Testament. En ik hoop dat u dat dan begrepen hebt. Dit wat hier, wat wij gelezen hebben, is inleiding tot het aanbreken van de dag des Heren. Maar nu nog één. Dit moet je eerst vasthouden, hè. Dat was uit het Oude Testament. Dan hebben wij nog Matteüs 24. Matteüs 24. Waar wij lezen in vers 29. Terstond na de verdrukking van die dagen, gaat er me nou even nog niet om. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Wat in de praktijk en in de Bijbel altijd hetzelfde is als de krachten der aarde zullen bewogen worden. Want het is een aardbeving namelijk. Als de krachten der hemelen bewogen worden, kan het ook niet helpen, het is zo. Blijkt gewoon uit de Bijbel, is ook niet onbekend. Staat in alle handboeken, roep ik altijd, voorbarig. Maar dat is zo, ja. En hier wordt zon en maan verduisterd. Na de verdrukking van die dagen. En als het één keer zover is, Dan hebben u net geleerd, dan begint de dag des Heeren en het grote oordeel van de Heer over de volkeren der aarde. Maar het gaat ook gepaard met de verschijning van de Heer voor het eerst hier op aarde op de Olijfberg. Dat is het volgende vers. Als dan zal in de hemel verschijnen, u weet wel, licht uit spot aan, zon, maan en sterren verduisterd. Ja, en dan zal in de hemel schijnen, ik heb altijd moeite met die voorvoegsels. Het enige wat dan nog schijnt is niet zon, maan en sterren, maar voor de gelegenheid schijnt alleen de gedaante van de Zoon des Mensen. En alle geslachten der aarde zullen hem zien en wat het maar was enzovoorts. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en zijn uitverkorenen bijeenvergaderen en wat het maar was. In Zacharië 14 heet dat gewoon. Te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg en de olijfberg zal scheuren, zodat je meteen weet dat klopt, het is een aardbeving, enzovoorts. Kortom, ik noem je nou maar drie schriftplaatsen waar gesproken wordt over verduistering van zon, maan en sterren. Ik heb er nog wel een paar meer bij de hand, overigens. Maar dat was ik niet van plan nu. Het gaat erom dat waar het ook vermeld wordt in de Bijbel, het is een punt waaraan je het een en ander kunt synchroniseren. Dat wil zeggen, het verhaal waarin het voorkomt, die verschillende verhalen kun je naast elkaar leggen. Want verduistering van zon, maan en sterren blijkt inderdaad is één en dezelfde gebeurtenis. En niet, dat komt nogal eens voor in het profetisch woord en daarmee in de toekomst. Nee, het komt maar één keer voor. En het is de methode waarmee je die schriftplaatsen aan elkaar koppelt. Want die verduistering van zon, maan en sterren is weliswaar tegelijkertijd de gelegenheid waarbij de Heer voor het eerst zijn voeten zet hier op aarde, op de Olijfberg namelijk weer. Te dien dagen, zegt Zacharië 14 van. En als u vraagt welke dag dat is, nou zoek het maar op, dat is niet moeilijk. Dat is de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Nee, niet de dag dat Jeruzalem gered wordt, want Jeruzalem wordt niet gered. Jeruzalem wordt verwoest. En het is de inleiding tot een oordeel over alle volkeren. En die periode heet de Dag des Heren. Maar voordat het zover is, moet er dan toch al geweest zijn de verdrukking van die dagen uit Matteüs 24, vers 29. Want daar staat, terstond na de verdrukking van die dagen. Is die dag des Heren dan niet de grote verdrukking? Het antwoord is ja. Het wordt nou niet zo makkelijk meer hoor. Je moet nou wat schriftgedeelten naast elkaar leggen of in je hoofd zien te krijgen. Het is niet anders. Ja, de dag des Heren is in hoge mate hetzelfde als de grote verdrukking. Maar voordat die dag des Heren aanbreekt, is er in veel smaller verband alle verdrukking. Dat wil zeggen, dat heet ook grote verdrukking. Die is al eerder begonnen, namelijk. Maar niet over de wereld. Nou ja, wel verdrukking, maar die is over de wereld altijd geweest. Hè? Dat zegt niks. Maar die specifieke grote verdrukking, die begint namelijk over de Joodse staat. Natie zeg ik liever, want dan weet u niet of het de staat of het volk is. En dat maakt mij ook niet uit. Maar over de verdrukking over de Joodse natie als zodanig. Dat is al voor dat zon, maan en sterren verduisterd worden. Daar is een heel goede reden voor. De reden is dat de prediking van het evangelie aan de Joden gedurende gedurende 2000 jaren ongeveer heeft nooit tot gevolg gehad dat het Joodse volk officieel tot geloof gekomen is. Ja, wel Joden. Natuurlijk wel. Bovendien, de eerste predikers waren Joden, dus dat is geen enkel probleem, dat is zo. Er ligt ook niks in de weg, maar in de praktijk was het natuurlijk altijd de minderheid en niet het volk. Waarna de dringende vraag is, is er dan misschien in de tussentijd wel een ander volk ooit eens een keer tot geloof gekomen? Dan moet ik u zeggen, ja, inderdaad, ja. Want dat is weer minder bekend, maar God houdt er ook een administratie op na, niet alleen met betrekking tot de individuele mens, maar ook met betrekking tot volkeren als volkeren. U weet wel, die bomen, die verschillende volkeren, met aangekondigd oordelen over verschillende volkeren, staat er dan boven ergens in Jesaja of Ezechiël of Jeremia, volkeren. En als het oordeel over zijn volk komt, komt het over personen die niet leefden in de dagen waar, op grond waarvan het oordeel komt. Zijn generaties verder, maar het is hetzelfde volk. En zo'nzelfde volk wordt geoordeeld op grond van wat in het verleden dat volk heeft uitgevreten. Hebben u die nog? Dat hebben wij afgeschaft, want nationalisme, dat is uit den boze, schijnt het. Dat is het ook, want de boze wil alle volken, alle onderscheid tussen volkeren wegvagen en voor alles één volk maken onder één godsdienst. Maar God heeft de mensheid verdeeld in volkeren. In Genesis 10 en 11. Het is één en hetzelfde ding, de torenbouw van Babel en de verdeling van de mensheid. Althans bij die gelegenheid in 70 volkeren, dus daar houden we het altijd maar op. En God houdt er een administratie op na. En waar Babel de grote boosdoener was, volgde eindafrekeningen ook met Babel in de eindtijd. En die wordt ook expliciet genoemd. Dat is ook openbaring. Met name natuurlijk hoofdstuk 17 en wat er verder volgt. Nou ja, in Jeremia 50 en 51 en Daniel en Jesaja 13 en 14. En natuurlijk gewoon Daniel 2, want dat beeld van Nebukadnezar, dat heet Babel. Want als de kop zo heet, heet de staart ook zo, hè. En de tenen, enzovoorts. Nou was het natuurlijk heel snel, maar we hebben het daar nog wel over. Maar God had een administratie tot naam met de volken. Maar 2000 jaar lang is dat Joodse volk niet tot geloof gekomen. En dat is nogal hinderlijk. Toen het evangelie naar Brittannië ging, was de Britse vorst de eerste die officieel zijn land tot christelijk rijk verklaarde. Hij was ook de eerste koning trouwens die officieel tot bekering kwam. En dat is nog vervulling van Bijbelse profetie ook. Maar vooruit maar weer. Dat is nu het onderwerp niet. Maar het wachten is op de bekering van het Joodse volk. Kijk, het is een heel eenvoudig verhaal. Het begint in Genesis, zoals alle verhalen in Genesis beginnen. Daarom heet het ook zo. Wording. En daarom begint het met... in de beginnen. Precies. Nou goed. In Genesis kun je dat al lezen... Aan Adam wordt gezegd dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Was de bedoeling. In het voorbijgaan zou hij trouwens ook de gehele aarde vullen. Dat laatste is redelijk gelukt. Het eerste wat minder. Toch? Nou ja. Maar er is niks van terechtgekomen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Want u weet, dit soort opdrachten en beloften zijn erfelijk. Dat hebben wij in onze cultuur al lang afgeschaft, dit soort dingen. Maar, naar Gods normen zijn ze erfelijk. Ook altijd geweest. Dus Adam heeft er niet veel van terechtgebracht. Wie is dan de volgende die er verantwoordelijk voor is? Nou ja, dat weet u. Toen waren er drie zonen en die deugden niet en die werd vermoord. En dus moest er een derde komen en die kwam er ook. Dat was Seth. En dan kwam ook niet veel van terecht, want ja, hij was beelddrager van Adam in plaats van beelddrager Gods. Nou eenmaal, dat staat in de Bijbel, is beelddrager van Adam, Genesis 5 vers 1. En dus is het wacht tot de volgende generatie, volgende generatie, volgende generatie. En als je niet oppast, dan lees je in de kinderbijbel tegen dat het kerstfeest wordt, dat alle vrouwen onder de Joden wachten op de komst van de Messias. Zou dan deze generatie, zou die dan nu geboren worden en dat soort dingen, hè? Bedankt aan de Vries. Ik weet niet wie het... Maar goed. En dan vindt niemand dat vervelend. Maar nu buiten kerstfeest om vertel ik hetzelfde verhaal. Dan wordt het altijd iets moeilijker. Dus het werd Zet, was het ook niet. Enos, Kenam, Hallel, Jered, wie het maar waren. Noach. Maar ze waren wel de dragers van de opdracht en daarmee van de belofte. En op hun beurt, al die mensen waren officieel eerstgeborenen onder de mensheid. En dus naar Bijbelse maatstaven en naar menselijke maatstaven trouwens ook... King by divine right. De verzwakte uitdrukking luidt in het Nederlands... koning bij de gratie gods. Maar de Engelse uitdrukking luidt... bij het recht gods, bij divine right. Daarom is Elisabeth niet weg te krijgen daar. Want ze is bij divine right... Dit is serieus. Ze is bij divine right the queen. En dan loop je niet weg. Als je paus bent, kan je dat nog eens doen... He? Wat zei het? Het was een Duitser. Ja, maar dat heeft er niks mee te maken, toch? Laten we maar gauw doorgaan. Maar ze loopt dus niet weg. Dus is de opvolger en erfgenaam en een afstammeling van die eerste Britse christelijke koning overigens. Maar dat is ook een ander verhaal. Nou ja, misschien toch niet. Niet een ander verhaal. Maar koningschap. En van Noach wordt het vererfd. Staat allemaal in de Bijbel. Want het is de enige geslachtslijn die je in de Bijbel hebt. En die doorloopt tenminste, bedoel ik, de eeuwen door. Dus je krijgt een Noach. En dan krijg je, wat weet je ook weer, Sem, Arfaxad, Sela, Heber, Peleg. Weet je veel, zoiets. Die moet langzamerhand wel eens komen. Peleg en Joktan, de tweeling die verwisseld wordt. En dan ben je in de dagen van de spraakverwarring van Babel. En uiteindelijk kom je bij Serug, Nahor, Abraham. Dat was de jongste van de drie broers trouwens, Abraham. Kom je bij Isaac, dat was de jongste van de twee broers. Bij Jacob was de jongste van de twee broers. En dan wordt het nog moeilijker, want de volgende generatie heeft 12 broers. En via een kunstgreep zijn er dan toch misschien ook nog 13. Want als je de 12 hebt, dan moet je altijd op zoek. Er is altijd een 13e. Let maar op, heel de Bijbel door zo. En die gooit de hele boel door elkaar, die 13e. Vandaar dat we het beschouwen als het ongeluksgetal. Sinds duizenden jaren voor Christus. Want we leggen het negatief uit. Je had het ook positief kunnen uitleggen. Het is een meevaller, een bonus. Alle 13 goed, ja. Precies. Maar laten we maar uitgaan even van 12 zonen gemakshalve, die moeilijker maken dan het nog even is. En dan is het weer de vraag, wie wordt de opvolger van Jacob? En dan is de vraag, met betrekking tot wat? Want dan blijkt ineens dat de verantwoordelijkheid die Jacob geërfd had van zijn voorvader sinds Adam, dat die verantwoordelijkheid gesplitst wordt in verschillende dingen. De makkelijkste is die van het koningschap, daar moet ik het eigenlijk over hebben. Een iets moeilijkere is die van het priesterschap, want de koning is eerst geboren, het hoofd van de familie en dus logischerwijs ook de hoge priester. Ook verantwoordelijk voor religieuze zaken. Vandaar dat in Brittannië inderdaad... Waarom kom ik toch in Brittannië? In Brittannië inderdaad het hoofd van staat ook het hoofd van de kerk is. Het heet niet zo, maar dat is het wel. Zo hoort het ook eigenlijk. Maar goed, maar bij Jacob wordt het, nou Jacob wordt het gesplitst, want het hoofd van de religie, dat is dus de hoge priester, priesterschap, wordt gegeven aan de stam van Levi. Aan Levi. Het eerstgeboorterecht, waarvan niemand meer weet wat het betekent, kennelijk, vind ik ook raar, maar dat wordt gegeven aan Jozef. En wat dat betekent? Nou ja, dat het hoofd is van Israël. En dat als je een brief stuurt naar Israël, dan moet die ingeleverd worden, bezorgd worden bij Jozef. Nou ja, bij de stam van Jozef. Oké, dat waren er dan twee. Maar naast zijn Efraïm, twee broers die verwisseld werden, gaat hij weer. Maar bij Efraïm dan dus. Vandaar dat toen het volk Israël in 10 en 2 stammen uiteenscheurde, ging de naam Israël, de titel, de naam Israël, ging niet mee met Juda, maar ging mee met Efraïm, met Jerobeam dus. Die was uit de stam van Efraïm en hij was de eerste koning van het 10-stammenrijk. En dat heet tot aan de ondergang, heet dat Israël. Ja. En het andere rijk heet Juda. Waaruit maar volgt dat eeuwenlang Juda en Israël dan toch heus twee verschillende dingen zijn. En dat is nog zo. En nou raak je langzamerhand in moeilijkheden. Dus, ja, zo is het wel. Israël verdween in de Assyrische ballingschap. Juda verdween in de Babylonische ballingschap en keerde daar voor een deel uit terug. En daarom heten ze niet Israëlieten, maar Joden. Totdat ze ineens de naam Israël claimden voor hun eigen staat in 1948. Dat was nogal sensationeel eigenlijk. En te hoog gegrepen, ook naar de normen van de orthodoxe categorie binnen het Jodendom. Die weten heel goed en die wisten ook toen heel goed. En die hebben toen ook geprotesteerd tegen die naam. Tegen de hele staat trouwens, maar vooruit. Maar eerst geboorterecht. Dat wil zeggen, als God zijn beloften zou vervullen aan Israël, welke stam komt dan het eerst in aanmerking om een deel aan te krijgen? Die van Jozef. En als het Nieuwe Testament opent en de beloften Gods gaan vervuld worden, wie komen we dan als eerste persoon tegen in de geschiedenis van het Nieuwe Testament? Nee, gewoon Jozef van Nazareth in Matthäus 1. En de engel noemt hem Jozef, geen zoon van David. En daar wordt hij nog weer ingewikkelder. Maar goed, maar het betekent inderdaad, maar daar hebben we het hier zo vaak over gehad, dat als het nieuwe verbond aanbreekt en nieuwtestamentische zegeningen beschikbaar komen, komen die in overeenstemming met het profetisch woord en de beloften niet terecht bij Juda, maar komen terecht bij Jozef. Bij de 10 stammen van Israël in het algemeen en de stam van Efraïm aan het hoofd ervan in het bijzonder. Dat is het. Maar dat gaat over eerstgeboorterecht. En daarom heet de gemeente van vandaag een gemeente van eerstgeborenen. En zegt niet dat het niet van belang is. Want als het niet zo is, dan hebt u geen recht op een positie in de hemel. Want het zijn de eerstgeborenen die krachtens hun eerstgeboorterecht bestemd zijn voor de Heer en gepromoveerd worden via het altaar van de aarde naar de hemel. En een pracht van de uitbeelding daarvan is het wekenfeest, het Pinksterfeest. U weet wel, dat is de gelegenheid waarbij voor het eerst openlijk het evangelie gepredikt wordt in het Nieuwe Testament. Maar dat is het feest van de eerstelingenbroden. Dat zijn de eerste vruchten van de oogst, verzameld en omgewerkt tot twee broden van één deeg, twee broden. Want dat twee staat voor het dubbele deel van de eerstgeborenen, staat ook in de Bijbel. Dat de eerstgeborene een dubbel deel van de erfenis krijgt. Hij telt voor twee, maar hij wordt gepromoveerd naar de hemel. Dus de eerstelingenbroden worden door de priester bewogen voor het aangezicht des Heren. Zoals hij dat 50 dagen daarvoor gedaan had met de eerstelingen Garf. Maar die is een uitbeelding van Christus zelf. En er komt nog wat achteraan, dus dat zijn de eerstelingenbroden. En dat zijn wij. Eerst geboorterecht. Hangt aan Jozef en aan Juda. Vandaar al die Jozefen in het Nieuwe Testament. Symboliek. Maar goed. Dan heb je dus, even terug naar Jacob, had 12 zonen. Levi krijgt het priesterschap. Jozef, dan wel Efraïm, krijgt eerst geboorterecht. Eigenlijk Efraïm en Manasse. Dus een loco eerstgeborene krijg je dan. Als Efraïm even niet beschikbaar is, dan moet je bij Manasse terecht. Dus een reserve op de achtergrond. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het koningschap, en dat is een begrip dat we tot vandaag dan toch nog enigszins kennen. Nog niet echt meer in de praktijk, maar misschien kennen we het nog van het verleden, van Willem I of zo nog, hè. Dat koningschap werd gegeven aan de stam van Juda. Waarbij dus één en hetzelfde ding uitgesplitst werd in drieën. Het meest kunnen we ons bij voorstellen bij koningschap, iets minder bij priesterschap. En bij eerstgeboorterecht al helemaal niks meer. Maar het zijn drie dingen die horen feitelijk bij elkaar. En het punt is dat dus waar Jacob in Genesis 49... Juda aanwijst als de koninklijke opvolger. Nee, men leest zo'n vers altijd veel te beperkt. Dat betekent Abraham was een koning, Isaac was koning, Jacob was koning. En hij draagt de troon over aan Juda. En zegt daarbij dat hij dat ook nooit zal kwijtraken van lang zal zijn leven niet. Want dat is wat er staat. De scepter zal van Juda niet wijken. Wil zeggen dat hij een scepter had. En anders was het de gelegenheid waarbij Jacob hem overdroeg. En dan zegt hij symbolisch. Dan zeg ik ja, ook als het letterlijke scepter was, dan is het nog symbolisch. Dat maakt niks uit, hè? Helemaal geen verschil. Geeft hem aan Juda. En dan zegt de scepter zal van Juda niet wijken totdat... Nou ja, iedereen weet wat het betekent totdat de Messias komt. Dat wil zeggen, daarna ook niet hoor. Zal ook niet wijken, want de Messias blijft altijd. Hij heeft een eeuwig koninkrijk. Zodat te vrezen valt dat het er misschien ergens naar uitziet dat die scepter onderweg ergens bij Juda verdwenen is. Want dat is de algemene gedachte vandaag. Dat Juda geen scepter heeft, geen koningschap. Maar dat is een misverstand. Dat moet het wel zijn, want de Heer zei tegen Jacob... Jacob zei tegen Juda, de scepter zal van Juda niet wijken... zodat de vrezen valt dat Elisabeth, Her Majesty, inderdaad van Juda afstamt. En dat is ook zo, maar dat is ons onderwerp niet. Echt. Maar ons onderwerp is... dat toen eenmaal dat beloofde koninkrijk moest komen... want van Juda ga je verder naar... Oh, die had ook twee zonen, die worden ook verwisseld. Peres en Sera, maar dit verhaal gaat verder. Dit verhaal gaat verder. Met Peres en dan zo verder. Hoe ze maar eten, dat wil men ze gewoon niet binnenschieten. En dan kom je Boas terecht, weet u nog... En dat staat ook allemaal in Matthäus 1, dus je kan het zo lezen. En dan die dan trouwt met Rut, de Moabitische... zodat de Heer Jezus langs de moederlijke lijn nog uit Moab stamt ook. Is toch een heidens volk, zegt u dan. Dan zeg ik, ja, maar wel uit Lot. En Lot was uit Haran. En Haran was de oudere broer van Abraham... die voor het eerstgeboorterecht gepasseerd werd. Maar langs de omweg komt hij daar toch terecht, dankzij Rut... De gepasseerde eerstgeborene krijgt het toch. Prachtverhaal. En niet alleen daar, want dat gebeurt menigmaal in de Bijbel. Maar heel onbekend, want ja, men bestudeert die dingen niet. Dus dan weet men het ook niet, hè. Maar die lijn gaat verder en gaat dan, u weet wel, gaat Boas en dan Obed-Edom en wat dat maar. En Izzy, en dan kom je bij David. En David wordt binnen Israël... tot koning gemaakt. Eerst over zijn eigen stam in de praktijk, over Juda. Dan mocht je nou zeggen, maar in die tussentijd was het dus geen koningschap van Juda. Hoewel, Jacob zei, de scepter zal van Juda niet wijken. Dan zeg ik, ja, dat kan je nou wel denken. Maar dan moet je ergens anders zoeken om te kijken wie er nog meer van Juda afstamt. En of die misschien een scepter had. En het antwoord is, ja, dat is zo. Want langs de andere broer... Andere van de twee zonen van Juda gaat er wel degelijk een scepter mee en die gaat de wereld in. Via Zera. Echt wel. En die is in de geschiedenis te volgen. Alleen we noemen het dan ineens niet Joods. Ik weet niet waarom, want het is wel degelijk. Het zijn twee koninklijke takken, eigenlijk vier koninklijke takken, die buiten David om. Van Zera afstammend de wereldgeschiedenis zijn ingegaan. En die takken hebben zich onderling wel vermengd. De laatste eeuwen, van die paar duizend jaar dan... waar ze bestaan tot vandaag, in ons midden. Maar goed, dat is het onderwerp niet. Het gaat om die lijn die via Peres loopt, waarbij dan ineens David officieel tot koning gezalfd wordt. En voor David gaat het verder met Rehabiam. Dan heb je nog maar een tweestammenrijk. Het heet Juda. En dan heb je dus koningschap uit het huis van David en uit de stam van Juda en over Juda. En dan gaat dan zo de geschiedenis door. En na verloop van tijd komt er aan die tak toch komt aan die tak toch min of meer een eind in de dagen van Zedekia, waar ik het nou ook verder niet zal over hebben. Maar het wachten was nog altijd op het Messiaanse Rijk en de komst van de uiteindelijke afstammeling van David enerzijds, van Peres, maar ook van Zera aan de andere kant, want de scepter zal van Juda niet wijken. En dan komt Silo, komt de Messias enzovoort. En toen kwam de Messias, om het lange verhaal dan toch maar iets in te korten. Toen kwam de Messias. En wat zei toen het Joodse volk? Want daar moet het koninkrijk beginnen. Want Juda is de koninklijke stam van Israël. En God heeft een koninkrijk beloofd. Een Israëlitisch wereldrijk zelfs. Het Messiaanse Rijk. Maar dat moet logischerwijze beginnen bij Juda. Maar wat zei Juda? Wat zei Judas? Judas, die een beeld is van het hele volk uiteraard. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. En wat zei de plaatselijke hoge priester? Het is ons nut dat we die ene man doden, want anders loopt het hele volk achter hem aan en dan hebben wij niks meer om de baas over te spelen. Staat er iets anders, maar dat staat er wel in wat het maar was, Johannes 10 of 11... Ik kan het nooit onthouden. Daar ergens. Caiaphas zegt dat. Hè? We moeten die man doden. Want anders raken wij ons volk kwijt. Daar hadden ze groot gelijk in. Dat is zo. Ze zouden het volk kwijtraken. Want het zou zich aan hem onderwerpen. Onder een nieuw verbond. In plaats van aan de hoge priester. Onder het oude verbond. Hebben we die nog? Maar het Joodse volk wilde niet. En wat gebeurde er dus? Het koninkrijk brak niet aan. Maar dat is niet de goede formulering. Daar kom ik straks op, ja. Het koninkrijk werd niet openbaar. Dat wil zeggen, hier op aarde was geen ruimte voor het koninkrijk, want het Joodse volk was ongelovig. En God geeft zegeningen alleen aan gelovigen. En hij had beloofd het te zullen geven, maar ja, het ongeloof van het Joodse volk stond de openbaring van het koninkrijk hier op aarde in de weg. Vandaar dat er wel een koninkrijk is. Het Messiaanse Rijk is al bijna 2000 jaar oud. Maar het is nog steeds verborgen. En de koning ook, die wij kennen als uitermate verhoogd. Op een hoge en verheven troon. En met eer en heerlijkheid gekroond. Enzovoorts, natuurlijk bestaat dat koninkrijk, maar niet hier op aarde, want het wacht op de bekering van het Joodse volk. En als ze nou 2000 jaar lang het evangelie niet willen aanvaarden, zodanig dat ze als volk tot geloof komen, dan is het een logische vraag, wat kun je dan nog doen om het dan toch zover te krijgen? Dan is het antwoord, indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. En ik zeg het zo objectief en zo neutraal mogelijk. Je kunt natuurlijk gewoon alle ongelovigen uit het volk uitroeien. En dan hou je 3 gelovigen uit het volk over. Nou ja, ik had kunnen beginnen met 10. En dan zegt hij, maar als er dan geen 10 zijn, is 3 ook genoeg? En als er dan geen 3 zijn, is 1 dan ook genoeg? Gek, het is dat allemaal in Genesis. En u dacht dat het over wat anders ging. Nee, het gaat hier over. Het is allemaal profetisch. Maar goed, dan hou je dus een klein groepje over. Is dat dan heel Juda? Dat is het volk. En dan heb je een bekeerd Israël. En ongeveer zo gaat het ook daadwerkelijk gebeuren. Want in de toekomst, logischerwijze, komt alweer te sprake, maar logischerwijze, na de opname van de gemeente, eerder is ook technisch niet mogelijk, overigens, na de opname van de gemeente breekt er een periode aan waarin langs de ene kant het evangelie met grote nadruk wordt verkondigd aan de Joodse natie, terwijl aan de andere kant eveneens met grote nadruk, de grote nadruk, verdrukking bedoel ik, over het Joodse volk zal komen. Daarop uitlopend dat inderdaad alle ongelovigen daaruit sterven en wat er van over is en wat het volk vertegenwoordigt. Ik stel me zo voor de hoogstgeplaatste personen binnen de tegenwoordige Joodse staat Israël. Het gevolg is dat die dan, of iemand daaruit namens het volk, want iemand is het hoogste plaats, kan niet missen, in Gods ogen in geval, dat zo iemand namens het volk de naam des Heren aanroept, waarna wij zijn in het volgende vers van Joël 2, wat we niet gelezen hebben, maar er stond dag des Heren, en er staat er met de Jeruzalem zal ontkoming zijn, want al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Impliceren dat men in Jeruzalem iemand namens het volk, misschien iemand die zich daartoe opwerpt, maar vooruit, iemand namens het volk de naam des Heren aanroept in uiterste nood. In mijn benauwdheid riep ik tot u, er zijn psalmen genoeg die daarvoor bruikbaar zijn, als men zelf de tekst niet weet. En dat gaat dan dus gebeuren. En dan verschijnt de Heer. En wat daar dan gered wordt als gelovigen, ja, dat is de Joodse natie. Zijn er dan elders in de wereld geen afstammelingen van Juda, geen Joden? Ja, wellicht wel. Maar dat is het punt niet. Het gaat om een nationale aangelegenheid. Het gaat niet om de zaligheid van een individueel mens hier, slechts. Ja, daar gaat het altijd over, maar niet slechts. Het gaat nu om de behoud en zelfs wedergeboorte van een heel volk. En dat loopt via degene die voor dat volk verantwoordelijk zijn. Via de regering dus. Al heb ik soms de indruk dat regeringen zich tegenwoordig helemaal niet verantwoordelijk houden voor het volk. Maar vooruit maar weer. Ik kan het ook niet helpen, voor zover u dat niet herkent dus. Daarom zeg ik dat, maar in Bijbelse tijd en een goddelijke norm is dat nou eenmaal zo. Het zou moeten zijn dat als onze koning wat doet of laat, dan doet hij dat namens het hele volk, want hij is het volk. Dat is waarom hij koning is, enzovoorts. En voor God telt dat. En vandaar dat de Bijbelse geschiedenis van Israël er een is van de geschiedenis van de koningen van Israël en Juda. En er staat niet wat het volk deed, er staat wat de koning deed. En ook dat het volk rookte op de hoogte en allerlei heidense goden aanbad, dat is het punt niet. Het punt is dat de koning daar geen eind aan maakte. Lees het maar na. Want zo steekt die Bijbelse geschiedenis in elkaar. Er wordt nauwelijks meer vermeld. Ja, dat er oorlogen waren, natuurlijk. Maar er wordt nauwelijks meer vermeld dan dit. Hij deed wat goed was in de ogen des Heren, maar niettemin. Hij brak de bossen niet af en de altaren brak hij niet af. En weet je veel wat. Of hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren en hij richtte de altaren op enzovoorts. Dat is maar waar het over gaat. En dan zegt u, dan wordt er toch maar weinig historische gegevens vermeld. Dan zeg ik, nee, dat zijn de historische gegevens. Daar draait het nou eenmaal om. Of een volk inderdaad zich onderwerpt aan het woord Gods en aan de wil Gods, of niet. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het gezag. Dat van Gods wegen daartoe dan ook is ingesteld. Want dat is de reden waarom de overheid geacht wordt een goddelijke instelling, een goddelijke ordinantie te zijn. Dank aan Romeinen, hoofdstuk 13. Hebben we die tot zover? Kortom, samenvattend, als dan dat koninkrijk van Christus op aarde moet komen, kortom, als dan de Heer moet wederkomen in grote kracht en heerlijkheid om zijn koninkrijk te openbaren, ja, dan moet voor die tijd, moet het Joodse volk officieel, Dat kan alleen maar officieus, kan niet. Een volk is een volk en dan ben je bij de leiders van het volk. Dat is officieel. Moet het volk officieel tot geloof gekomen zijn. Op dezelfde wijze als dat ooit, toen de Joden het niet wilden, ergens in dat eiland, Brittannië, daar een koning was en die officieel tot geloof kwam. En dat verklaarde voor heel zijn volk. Uitdrukkelijk deed hij dat in zijn positie van koning. Maar die vindt u misschien niet sterk omdat u het niet kent. Dan noem ik een andere. Op dezelfde wijze als dat de Joodse overheid, onder aanvoering niet van een koning, want die hadden ze niet, maar onder aanvoering van de hoge priester, de hoogste Joodse politieke gezagsdrager, niet alleen godsdienstig, maar ook politieke gezagsdrager in de dagen van de Romeinen. Wel, dat hoogste Joodse gezagsorgaan, Sanhedrin met hoge priester, wees de Heer Jezus Christus af. Menigmaal. Ik heb het wel eens geteld, maar ik geloof een keer of vier of zo. Misschien wel vaker. Eerst de Heer Jezus, hebben ze lang over gedaan om het zover te krijgen dat ze hem konden doden. Daarvoor moesten ze namelijk de Romeinen onder druk zetten om het geregeld te krijgen. En dat is uiteindelijk gelukt. In de politiek moet je je kans afwachten, weet je wel. En op een gegeven moment konden ze Pilatus zover krijgen. Maar ook na de opstanding van de Heer Jezus krijg je precies hetzelfde. Dan door omstandigheden worden Petrus en Johannes gedaagd voor het Sanhedrin. En weer later Petrus, weet u nog. En toen werd hij 's nachts uit de gevangenis gehaald. Ging dus even niet door. En uiteindelijk heb je dan nog Paulus, die dan ook nog gebracht wordt voor, van de Heer Jezus moet ik al zeggen, werd gebracht voor Pilatus, nee, voor het Sanhedrin, voor Pilatus, maar ook voor Herodes, die officieel de titel koning der Joden droeg, notabene, hoewel hij een afstammeling was van Esau, een Edomiet, met dat maar terzijde. En dan later krijg je bij Paulus datzelfde verschijnsel. Eerst voor het Sanhedrin, daarna voor de Romeinen, die namen hem, ontrukten hem aan het gezag van het Sanhedrin en namen hem mee in de burcht Antonius, weet u nog? Ze waren bang dat ze hem anders zouden lynchen. Is dat een Hebreeuws woord? En van daaruit werd hij dan, omdat hij gevaar liep daar, hebben de Romeinen hem gered. En die hebben hem verplaatst naar Caesarea. Daar heeft hij jaren gevangen gezeten. Dan moest hij verschijnen voor die, ik zeg altijd de uitvinder van de kattenbrood. Maar ik kan die naam nooit onthouden. Felix. En voor Festus. Ik vind het leuk, die namen, want beide namen betekenen dat ze een feestnummer waren. Hè? Want Felix is een feest, maar Festus is ook een feest. Het waren vrolijke jongens. Felix en Festus. En toen was er zoveel gebeurd dat Paulus zich beriep op de kerk. Want hij zag het aankomen dat ze hem zouden vrijlaten. En hij dacht, ja, maar dat gaat zomaar niet gebeuren. Weet je wat, ik beroep mij op de keizer. En toen kon hij nog een keer voor de keizer ook. Maar via deze lui allemaal op een of andere wijze met gezag over het Joodse volk. En het was allemaal nee. Met andere woorden, als het volk tot geloof komt, moet op een of andere wijze daar iemand zijn die dat gezag heeft en zich namens het volk de naam des Heren aanroept. Hoe moet hij dat dan doen? Nou, je moet het natuurlijk anders zeggen. Hebben we daar een voorbeeld van in de Bijbel? Is dat gebruikelijk? Zeg ik ja. Er zijn er een paar zo uit het hoofd. Eén is van Mozes. Misschien waren het er wel twee van Mozes of wel drie. Maar in ieder geval één is heel duidelijk. Die voor het volk op de bres sprong enzovoorts. Hè. Toen deze zei, doet het hele volk weg. Toen zei Mozes, kan je niet doen. Nee, dat is in strijd met uw heerlijkheid, want die hebt belofte. Ik kan die zo niet doen. Nee, dat gaat te ver. En hij nam het op voor het volk. Later heb je iemand als David sla ik over, maar dat komt omdat David het zo vaak gedaan heeft in zijn psalmen, die vaak dubbel en driedubbelzinnig zijn. En daarom maakt het wat lastig om het als voorbeeld te noemen. En dus noem ik Salomo als voorbeeld. die bij de inwijding van de tempel een uitgebreid gebed doet alsof hij Israël is. En dat was hij ook, want hij was de koning. Dat is het. Prachtig voorbeeld. En het laatste voorbeeld, een heel belangrijk voorbeeld, is het voorbeeld uit Daniël hoofdstuk 9. Want langs een heel lange omtrekkende beweging kom ik waar ik naartoe wil. In Daniël hoofdstuk 9. Want veruit het grootste deel van het hoofdstuk, vers 1 tot en met 23 ongeveer, gaat over een gebed van David. Van Daniël, sorry. Daniël die een gebed uitspreekt en spreekt in de eerste persoon meervoud wij. En hij doet belijdenis van de zonden van het volk. Wij hebben gezondigd, wij hebben niet geluisterd, wij enzovoorts. En dan vraagt hij om vergeving, vraagt om genade namens het volk. En niemand kan ontkennen dat Daniël in zijn dagen de hoogst geplaatste Jood was. Aan het hof bij Nepi. He? Bij Nebukadnezar of bij wie het maar was op dat moment, want het doet er nou niet toe. Zongen we de hoogste man in het wereldrijk van die dagen. En namens het volk doet hij belijdenis van de zonde. En terwijl hij nog sprak, krijgt hij antwoord en krijgt hij een profetie waarin gezegd wordt, na 490 jaar is het zover, komt de Messias. Dus het duurde nog even, maar niet te minder krijgt antwoord. En naar die profetie moeten wij toe. Want het hele punt is dat inderdaad de Joodse staat, de Joodse natie, nog een periode te gaan heeft tot aan dat de Heer zal verschijnen op de Olijfberg. Dat is hetzelfde als te zeggen tot aan de verwoesting van Jeruzalem, overigens. Maar liever zeg ik tot aan hun bekering. Want daar wacht de wederkomst, de openbaring van Jezus Christus als de koning op. Dan moet eerst de koninklijke stam tot bekering komen. En dat is het hele punt. En indien niet goed schiks, dan kwaad schiks. Maar volgens de Bijbel, en dat bespreken we dan na de pauze, volgens de Bijbel wacht de Joodse natie nog een periode van 7 jaar. Hij wordt uitgemeten tot op de dag nauwkeurig. En het is een periode na de opname van de gemeente. Oh ja, dat moest ik nog zeggen, dat kan nog even voor de pauze. Ik zei, om technische redenen is dat pas na de opname van de gemeente. Om de doodeenvoudige reden dat wat het evangelie betreft is er geen onderscheid. En er is bij God geen aanneming des persoons, is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Romeinen 3 is dat, ja, linkse bladzijde, hier rechts. Zo. Is geen onderscheid. Het betekent dat als een Jood vandaag tot bekering komt, gebeurt er niks anders dan wat er gebeurde in het verleden, in de dagen van de handelingen. Als een Jood tot bekering kwam, dan werd hij wedergeboren en logischerwijze toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen. Omdat het in de dagen nog was van een verborgen koninkrijk. En daarmee kreeg zo iemand, net als u en ik, een hemelse bestemming. En afstamming of zo speelt daar geen rol in. En ook niet welke religie u aanhing voordat u tot geloof kwam. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden. Men lezen de eerste, pak een beetje, 8 hoofdstukken, 7 hoofdstukken van de Romeinenbrief. Er staat daar menigmaal zo. Kortom, als vandaag een Jood tot geloof komt, wordt hij aan de gemeente toegevoegd. Als je vandaag zending bedrijft onder de Joden, je brengt ze het evangelie en er komt iemand tot geloof. Maar die komen er. Ja, veel minder dan je hoopt, maar dat is onder de heidenen ook zo trouwens. Maar ze worden toegevoegd aan die gemeente van eerstgeboren. Met als gevolg, als de gemeente wordt weggenomen, ja, dan heb je op aarde nog geen bekeerd Joods volk. Dat is water naar de zee dragen. Dat is niet de goede uitdrukking, denk ik. Maar dat schiet niet op. Hebben u dat nog? Ja. Dus Het is wachten op de opname van de gemeente. Dan gaat de geschiedenis van dat koninkrijk hier op aarde verder waar hij gebleven was. Dat was namelijk bij een ongelovige Joodse staat in wat wij later Palestina zijn gaan noemen. Daar was het gebleven. En de Heer heeft daar een oordeel over gebracht. Het volk verstrooid vervolgens en de stad verwoest en wat het nou was. En in de toekomst gaat het verder met een ongelovige Joodse staat in Palestina. Dat werd 150 jaar en langer geleden ook geleerd trouwens, ook in Nederland. Alleen toen was er nog niet eens sprake van Zionisme zelfs, maar laat staan van een Joodse staat. Dat is een Turks Rijk. Dat ondanks alles nooit weggekregen is daar. Ook niet dankzij de kruistochten bedoel ik maar. Dat is al wat heel lang. Maar het werd toen ook gezegd, maar het geldt nu nog. Alleen nu is er zo'n Joodse staat. Dus niets staat dat in de weg, de opname van de gemeente. Want dan kan het meteen verder met een ongelovige Joodse staat en een ongelovige Joodse stad, Jeruzalem. Waarin het officieel verboden is om het evangelie te prediken. Nog steeds. Echt wel. En daar gaat het dan mee verder. En dan zullen er opnieuw predikers zijn na de opname van de gemeente. Maar dat is openbaring 11 en daar zijn we nog even niet. Maar er zullen opnieuw predikers daar zijn om het evangelie te prediken. Maar het loopt uit inderdaad op dagen van grote verdrukking. Die beperkt worden dus tot binnen die 70ste week. Dat wil zeggen de tweede helft daarvan. Dan is er het aanroepen van de naam des Heeren officieel. Komt men tot geloof bij de verwoesting van Jeruzalem. En dan begint de dag des Heeren en de grote verdrukking. Wat het maar was voor de rest van de wereld. En dan ben ik even nog terug in Matthäus 24, vers 29. Terstond na de verdrukking. Maar dat staat er niet. Er staat terstond na de verdrukking van die dagen. Dat wil zeggen, dat zijn dagen van verdrukking die begonnen zijn in het midden van die laatste 7 jaar. In het midden van wat we dan populair noemen de 70ste week van Daniël. En het eindigt logischerwijs aan het eind daarvan. Omdat er dan niks meer te verdrukken valt, want er is niks meer. Sommige dingen zijn heel gemakkelijk te argumenteren dus, hè. Dan is de Joodse staat weg. En dus terstond na de verdrukking van die dagen, ze worden elders geteld, 1260 dagen. Dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan begint de dag des Heren, dan wel de dag zijn storens uit Openbaring 6. We hebben het er later veel uitgebreider over. Maar het gaat erom dat we nou even het verband hebben met het voorgaande. En hoe dat zit. Het wachten is op nog steeds zo'n periode met betrekking tot het Joodse volk. Die tijdrekening, die is nog niet om. Dat lukt ook niet, want die staat stil feitelijk. Maar eens gaat dat weer lopen en dan hebben ze 7 jaren. En dat is nog met 3,5 jaar van grote verdrukking. Maar dat is nog niks eigenlijk bij wat er daarna nog een grote verdrukking zal komen over heel de wereld. En dat is ook niet beperkt tot 3,5 jaar. Maar toch, terstond na de verdrukking van die dagen. En dan zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan is niet het koninkrijk openbaar, dan begint de openbaring van het koninkrijk. En dat is een proces en het neemt nog heel wat tijd in beslag. Want zoals de eerste komst van Christus naar iedereen weet, een periode is van ruim meer dan 30 jaar. Zo is de tweede komst van Christus een periode van ruim meer dan 30 jaar. Niet noodzakelijk even lang, maar ik maak die zin gewoon even af. Hè. De eerste komst was een periode. De wederkomst is net zo goed een periode. Alleen die begint natuurlijk ergens, net als de eerste komst. Het begint ergens en het begint met dat hij zijn voeten zet op de Olijfberg. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Ja. Voor de goede orde en alle duidelijkheid doe ik nog even een losse opmerking. Dat is deze, dat in de volksmond hebben wij het over Het duizendjarig rijk. Dat is lekker kort. Zo'n uitdrukking. Maar het probleem van de uitdrukking vind ik... punt 1. Maar dat is niet zo'n heel groot bezwaar. Dat de uitdrukking in de Bijbel niet voorkomt. Dus ja... Maar vooruit, iets als erfzonde is ook een woord dat in de Bijbel niet voorkomt, maar het bestaat wel. Alleen, het wordt zo niet aangeduid. Maar het duizendjarig rijk is eigenlijk een onmogelijkheid. Want er bestaat wel zoiets als de duizend jaren, maar de uitdrukking komt alleen voor in Openbaring 20, een keer of 6, achter elkaar. Maar het is, en dat kan iedereen zo controleren, daarom zoek ik het ook niet op. Het is de periode waarin Satan gebonden is. Maar het is niet de lengte van het koninkrijk van Christus. Of van zijn rijk, dus. Heb u die? Laat die goed op u doordringen. De duizend jaren beginnen niet bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg... De duizend jaren beginnen bij het binden van Satan... en ze eindigen bij het weer loslaten van Satan. Kan het ook niet helpen? Lees het maar na. Dat is al wat de Bijbel erover te melden heeft. En voor wat de wederkomst van Christus betreft... zijn eerste verschijning... Ik zei al, het is een periode, logischerwijze... maar zijn eerste verschijning is op de Olijfberg... maar dat is het moment dat Jeruzalem in puin ligt... en er in het land totaal geen leven, geen enkel leven... zelfs geen dierlijk leven overblijft. Want voor zover er zijn die de naam des Heer hebben aangeroepen... en ontkomen zullen, Joel 2, weer diezelfde teksten... te Jeruzalem zal ontkoming zijn... Voor zover men ontkomen zal, Zacharië 14, zal men de stad uitvluchten door, en dat weet men weer wel, door de gescheurde Olijfberg, vanwege die aardbeving. En men zal vluchten naar de woestijn, naar Petra, maar dat staat er niet bij daar, dat is weer ergens anders. Maar men zal naar de woestijn vluchten. Kortom, aan het eind van die 70ste week heeft de Messias zijn voeten gezet op de Olijfberg, maar er is helemaal geen rijk. Er is geen Joodse staat, er is zelfs helemaal niets meer. Met andere woorden, pas daarna zal men beginnen... en ik zeg maar doodstel, beginnen met de reiniging van het land. Want dat ligt vol met lijken. En dat wordt beschreven in Ezechiël 39, bijvoorbeeld. Daar doen ze in ieder geval 7 maanden over, want staat erbij... En dan moeten ze nog een begin maken met het puinruimen en het herstellen van in ieder geval Jeruzalem. Kortom, er moet nog van alles gebeuren. Bovendien, we hebben het nog niet gehad over de heidense volkeren. Daar moet ook nog het evangelie aan gebracht worden. En als u mij vraagt, daar zal ook nog in diezelfde tijd dat antichristelijke rijk... opgericht en gebouwd worden. Maar het is na de 70ste week pas... en nadat de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg. En dat is nog niet de 1000 jaren. Het is wel het begin van de openbaring van zijn koninkrijk. Maar het is nog niet geheel geopenbaard. Het is net een begin meegemaakt. Hebben die nog? En als dit te moeilijk is, heb ik nog een veel eenvoudiger voor u. Argument, veel eenvoudiger. Zo is dat bij mij doorgedrongen. De prangende vraag hoe dat nou kan, dat Israël, en begrijp me goed, ik heb het niet over het Joodse volk, hè? Dat Israël, dat zijn alle stammen van Israël, die immers weer verenigd zouden worden, verzameld zouden worden en onder één koning gebracht worden, volgens talloze profetieën, dat Israël beschouwd wordt als koninklijk priesterlijk volk... en uit dien hoofde verantwoordelijk is als volk om het evangelie te brengen aan de heidenen. Godszendingsvolk. Met die gedachte ben ik ook opgegroeid trouwens, hoor. Dat Israël dat zou moeten doen. En dat is ook zo. Maar hoe zouden ze dat kunnen doen als ze zelf nog niet bekeerd zijn? En als ze pas tot bekering komen op z'n vroegst, aan het eind van de 70ste week van Daniël, betekent dat dus dat ze pas daarna op z'n vroegst het evangelie kunnen brengen aan alle volken. En dan is dus nog niet de 1000 jaar aangebroken, want het 1000 jaar begint met dat er geen enkele ongelovige op aarde is. Iedereen weg. Heb je die? Dus er zit een periode tussen. Achteraf heb ik gezien dat heel wat oude schriftverklaarders, nog uit de 19e eeuw, als je dat oud moet noemen, dat die precies hetzelfde zeiden als schreven. Namelijk dat je aan het eind van de week niet bent bij de aanvang van de 1000 jaren. Dat dat nog enige tijd duurt. Snapt u wel? En zo is het maar net. Maar op een of andere manier is men dat kwijtgeraakt, of weet ik veel. En de term 1000-jarig rijk zelf, die term doet daar natuurlijk ook geen goed aan. Maar ja, onze tegenstanders, die gewoon denken dat als de Heer komt, is het op de jongste dag en dat was het dan. En die helemaal niet geloven in zo'n koninkrijk op aarde, omdat ze helemaal niet geloven in een letterlijk koninkrijk, die zeggen tegen ons, ja, er komt in de hele Bijbel geen 1000-jarig rijk voor. En ze hebben groot gelijk. Maar ja, dat is het punt niet. De 1000 jaren zijn de 1000 jaren van het binden van Satan. En Satan wordt niet gebonden als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. Integendeel, daarna gaat hij pas goed los. Ja, ja. Dat zijn enerverende tijden. Dat het een en ander zo is, dat lees je inderdaad ook, maar daar hebben we het later over Openbaring 6 en 7. Want in Openbaring 6 kom je tot aan het eind van de 70ste week van Daniël. Het is op een bepaalde manier de beschrijving van die 70ste week van Daniël. Aan het eind daarvan begint de dag des toorns en dus de dag des heren. En het eerste wat je daarna leest in Openbaring 7 is dat er 144.000 dienstknechten van God verzegeld worden. Dat is dus na de 70ste week van Daniël, want anders kun je die niet eens hebben. 144.000 verzegelden dienstknechten van God uit Israël, want dan is Israël nog niet tot bekering gekomen. En misschien uit de Joden zou dat nog kunnen, maar de andere stammen van Israël zijn er nog volledig zoek. Schijnt het. Althans, voor zover ze zoek zijn, zijn ze dan nog zoek, bedoel ik. Hebben jullie dat nog? Dus er moet nogal wat gebeuren in die dagen. En met opzet zeg ik nou niet, en dat is een periode van 33 jaar... want er is weer een of ander iemand die niet opgelet heeft en die beweert op internet van dat ik dit alleen maar leer aan de hand van de symboliek van de 33 jaar uit de regering van David enzovoort. Dat is onzin. Ook zonder dat je de 33 jaren noemt en het getal noemt, ook zonder dat kom je tot de conclusie dat er toch ongeveer een hele generatie overheen gaat vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaren. En bij nader inzien, in Matthäus 24 staat dat ook. Als er staat, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan tot het al deze dingen zullen geschied zijn. En dat is het geslacht aan het eind van de 70ste week van Daniël. Staat erbij. Heb je dat? En hoe lang het duurt? Ja, daar ben ik ook ooit eens over gestruikeld. Dat, hoe lang het duurt, maar of dat wat uitmaakt, weet ik niet. Maar dat is geen argument voor dat er zo'n periode is. En daar gaat het maar om. Maar ik wilde met u naar Daniël. Daar heb ik nou nog 10 minuten voor of zo. Nou, 20 dan. En ik wilde er eigenlijk ook niet meer aan besteden in de veronderstelling dat bij de meesten van u dat wel bekend is. En bovendien, het schriftgedeelte is zo moeilijk niet. Kijk, Daniël 9, daar staat boven het gebed van Daniël. En dat is het. Er wordt eerst een aanleiding gegeven, wat het dan is, dat Daniël in de profetie van zijn tijdgenoot Jeremia gelezen heeft dat de ballingschap in Babel, en daar verkeerde hij, Daniël, dat die 70 jaren zou duren. En Daniel is aan het rekenen geslagen en kwam tot de ontdekking dat die 70 jaren zo langzamerhand om zijn. Maar hij begreep ook dat tijdrekening een betrekkelijk iets is. Dat staat in vers 2 van Daniel 9 over die 70 jaren. Hij begreep ook dat voor zover na 70 jaar het Joodse volk weer gezegend zou moeten worden, zou het toch alleen kunnen zijn als het eerst zich bekeert. En dat doet hij dus namens het volk, want hij is in een positie om dat te doen. Hij is de hoogst geplaatste Jood in heel de wereld. Dus hij heeft alle recht om Juda te vertegenwoordigen daar. Heb je dat? En dus hij gaat in gebed. Hij zegt, wij hebben gezondigd en wij hebben niet gehoord en wat het maar was. Terwijl dat helemaal niet op Daniel zelf persoonlijk kan slaan. Maar hij verbindt zich met het volk dat hij vertegenwoordigt en spreekt in het meervoud. Wij. En dan staat er in vers 21, als ik nog sprak in het gebed, werd zijn gebed onderbroken. Hij kon niet eens amen zeggen. En dan kwam de man Gabriel, die ik in het begin een gezicht gezien had. Wij kennen hem als een engel, maar hij heet de man Gabriel. En die onderrichtte mij, vers 22. En einde van vers 23 zegt hij, versta dan dit woord en merk op dit gezicht. Dubbele punt. En dan komen de woorden van de engel, dat wil zeggen, de woorden des Heren komen aan Daniel. En aansluitend bij die 70 jaar, uit vers 2, zegt Gabriel, 70 weken. En het woord week betekent gewoon zeven, het is gewoon het woord sabbat, hè. 70 zevens. 70 weken. Het idee is dat zo'n week een week van jaren is. Een periode van 7 jaren. Sommigen bestrijden dat. Die vinden dat het ook wel wat anders mag zijn. Dan zeg ik, ja mensen, maar dit is bladzijde 847. Ik bedoel, we waren toch al lang in Genesis, waar Jacob bij oom Laban komt en die wil met zijn nicht trouwen. Nou, achternicht vooruit. Of wat het maar was precies, dat weet ik niet meer. Met Rachel, weet u wel. En dan zegt Laban, dat kan wel, maar daar moet je wel 7 jaar voor werken. Dus die had 7 jaar verkering. Of was 7 jaar verloofd, dat weet ik veel. Toen werd hij belazerd door oom Laban. En dat was niet een Jood. Ik zeg dat met grote nadruk erbij. Want Juda bestond nog niet, dus hij kan geen Jood geweest zijn. En hij werd belazen door Laban. En toen, ik weet niet hoe ze dat was, maar er waren nog geen gloeilampen uitgevonden enzovoort. Dus de andere dag wordt Jacob wakker en daar staat er laconiek. En ziet het was Lea, toen had hij de verkeerde van de twee zussen had hij gekregen. En toen wist hij boos, toen ging hij dus naar zijn schoonvader. Sinds een paar uur. Schoonvader. Hè? Ging naar zijn schoonvader en zei, ja, dat is me ook wat moois. En toen zegt Laban, ja, maar dat is nou helemaal gebruikelijk in de familie. De oudste dochter gaat er het eerst uit. De oude moet het eerst op en zo, dat soort dingen. Maar zei hij, ik weet het goed gemaakt, als je die andere ook wil hebben. Nou, en wat zei hij toen? Toen zei hij, vervul ook de week van deze. En hij zei week, en iedereen weet dat hij bedoelde, 7 jaar. Nou, dat bedoel ik. Dan weet je dat dat dus een Bijbelse wijze van uitdrukking is. Elders komt het trouwens ook voor, hoor. Ik geloof zelfs dat het woord jaarweek in de Statenvertaling voorkomt. Maar dan moet je me met een concurrentie opzoeken, dat weet ik zo uit het hoofd niet. Dat doet het. Maar dit is niks moeilijks. Dus daar kunnen we zo doorheen. 70 perioden, want het ging over 10 perioden van 7 jaar. 70 jaar Babylonische ballingschap. En Daniel zegt, nou heer, komt u dan maar met uw zegen. En toen zegt de heer, nou, zou je nog wat anders vertellen? De uiteindelijke zegen, en dat moet zijn de komst van dat lang aangekondigde koninkrijk, wat nog steeds niet aangebroken is en dat sinds Adam beloofd is en vererfd is en aanwezig Jacob, wat het maar was. En dat in Daniels dagen in Jeruzalem ten onder ging, het Davidische koningshuis, met als laatste koning Zedekia, weet u wel, de komst van de Messias dus. En dan staat er 70 zevens, dus dan meteen je zakjapanner erbij. Ik heb wat gerekend met de Bijbel aan de ene kant en de zakjapanner aan de andere kant. Vele jaren geleden. Maar goed, dat is ongeveer, dat is 490 jaren. Daar staat er dus, hè? 490 jaren zijn bestemd over u. Begrijp je me goed? Voor die 70 weken van die zogeheten verwoesting, of wat we de ballingschap noemen. U weet toch waarom dat er 70 jaren waren? Dit is omdat ze gedurende een periode van 490 jaar geen sabbatjaren gevierd hadden. En nog een heleboel meer niet, maar ook geen sabbatjaren. En in een sabbatjaar wordt het land geacht braak te liggen. Hebben jullie? Toen zeiden we, dat hebben jullie nou 490 jaar lang niet gedaan. Nou gaan we het inhalen, dus de volgende 70 jaar, want in 490 jaar zitten 70 sabbatjaren. Elk zevende jaar is een sabbatjaar, immers. Dan leg ik het land plat, 70 jaren. Maar dat was omdat een periode van 490 jaar gepasseerd was. En nu, Daniel verwijst naar die 70 jaar en zegt, ze zijn bijna om. Dan zegt de heer tegen hem, weet je wat, er komt nu nog een periode van 490 jaar. Dat is dus niet nieuw. Ik heb wel eens uitgezocht, er blijken daaraan vooraf te gaan, zelfs 3 perioden van 490 jaar in de Bijbel. Hè? Ik vind het niet nodig om dat allemaal te demonstreren. Want het voegt niks toe eigenlijk, maar zo steekt het nou eenmaal in elkaar. 490 jaar zijn bestemd over wie? Er gaat 490 jaar gerekend worden. Maar niet voor de wereld. En dus niet zomaar zonnejaren of zo. Zodat je er gewoon jaartallen bij kunt zetten en dan kunt uitrekenen. Er staat 490 jaar bestemd over uw volk. Dat wil zeggen, er wordt zoveel tijd gerekend voor dit volk. De vraag is, welk volk? En heb het hart niet dat je Israël zegt. Want Daniel zou het niet geaccepteerd hebben. Want Daniel wist heel goed bij welk volk hij hoorde. Niet bij Israël, want dat was al meer dan een eeuw, anderhalve eeuw tevoren, vernietigd geworden en uiteindelijk verdwenen in de Assyrische ballingschap. Dat was Israël. Hij behoorde tot Juda. Met Jeruzalem als hoofdstad en niet Samaria. En met een Davidisch koningshuis. Heb je die nog? 70 weken zijn bestemd over het Joodse volk. Dan weet je meteen waar het dus over gaat. Over de komst van de Messias, over het koninkrijk van de Messias. Want dat moet komen via de koninklijke stam, namelijk via het Joodse volk, via Juda. Oké. 70 weken zijn bestemd over uw volk. En voor alle duidelijkheid, en over uw heilige stad. Nou ja, het is de heilige stad, maar u weet wat de heilige stad is. Met de straten van goud en wat het maar was. De heilige stad. Het is Jeruzalem, maar het heet uw heilige stad. Want het is van Juda, van de tweestammenrijk, van de Joden dus. En die 490 jaar worden gemeten over de stad. Om, en dit raffel ik altijd af wat er nou staat, om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profetie, de profeet, het visioen, te verzegelen. En om de heiligheid der heiligheden te zalven. Er staan 7 dingen, maar het is alles bij elkaar opgeteld 1 ding. Namelijk 70 weken zijn bestemd tot aan de komst van de Messias. Tot aan het koninkrijk. Nee, de openbaring daarvan. Niet tot aan de geboorte van de koning of zoiets. Tot aan dat die koning daadwerkelijk als zodanig zijn koninkrijk zal oprichten. Heb je die? 490 jaren. Nou, dan komt hij. Want dit was de samenvatting. En dan komt de specificatie waaruit volgt dat het, die 490 jaar uiteenvalt in verschillende perioden. Namelijk, weet dan en versta. Dus u bent gewaarschuwd dat je vooral goed oplet. Weet dan en begrijp, versta, van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Let op wat er niet staat. Omdat daar allemaal theorieën over ontwikkeld zijn. Er staat niet vanaf de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Nee, het lijkt er wel op, maar dat staat er niet. Er staat zelfs niet vanaf de herbouw van Jeruzalem. Laat staan vanaf de herbouw van de tempel. Staat er allemaal niet. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren, dus vanaf dat er toestemming gegeven wordt, zwart op wit, dan gaat het woord uit. De koning deed een woord uitgaan en alle 127 gewesten, of hoe dat heet, mag. Ik heb het over het Medo-Persische Rijk. Ja, of Esther. Geschiedenis van Esther heb ik het nu even over. Citeer ik even uit. Het woord gaat uit. De koning die vaardigt een decreet uit. Wij geven gewoon een briefje af, maar koningen vaardigen een decreet uit. Hè? Ja. Vanaf dat er een woord uitgaat om te doen wederkeren, niet maar het woord om weder te keren, maar om weder te keren in Jeruzalem te bouwen. Waarbij dan later in het vers nog staat, de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden. Dat wil zeggen, het gaat maar niet om dat men huizen zou bouwen op de plek waar Jeruzalem ligt. Binnen dat kadaster, zal ik maar zeggen. Waar het over gaat, is de herbouw van de stad Jeruzalem als stad. En een stad is alleen een stad als er verdedigingswerken omheen zijn. Want anders is het gewoon een nederzetting. Hè? En hoe noemen ze dat in het Maleis ook alweer, broer? Een kampong, ja. Een kampong. En wat het maar is. Een negorij. En wat het maar is. Een dorp. Maar een stad is alleen een stad als er wallen omheen zijn, grachten omheen zijn, muren omheen zijn, of wat er maar omheen staat. Heb u dat? Goed. Nou, dan gaat het dus over vanaf dat men toestemming zal krijgen om vanuit de ballingschap, waarin ze op dit moment verkeren in de dagen van Daniel, terug te keren om daadwerkelijk de stad als zodanig te bouwen. Kennen wij een gelegenheid uit de geschiedenis waarbij ze toestemming kregen om de stad als zodanig te bouwen? Niet de huizen, maar de stad. Het antwoord is, ja, een heel Bijbelboek gaat daarover alleen maar. En voor dat doel staat het ook in de Bijbel, dat is Nehemia. Iedereen heeft er wel eens van gehoord in deze buurt. Heb ik begrepen, toch? Vooral in Heer Hugo Water. Maar God, doe er nou niet toe. Nehemia, ja. Dat ging maar niet om een terugkeer, want die was al lang begonnen. Verder voor, onder Ezra en onder Zerubabel. Maar en ze hadden ook al huizen gebouwd, waar Jeruzalem lag, maar het was geen stad. En de uitgang des woords om te doen wederkeren, dat kun je lezen in Nehemia, vanaf hoofdstuk 1 is dat geloof ik, was in het 20e jaar van Artaxasta, bijgenaamd Artaxerxes, of hoe die maar heten mag. En het aardige is dat de jaartallen die daarbij horen helemaal niet omstreden zijn. Behalve dan dat men in het algemeen wel eens een vraagteken zet bij de zogenaamde Ptolemeïsche tijdrekening. Dat doe ik ook wel eens. Maar het maakt voor ons doel nu helemaal niks uit. Want we blijven toch binnen die schaal van Ptolemeus. Dus het is makkelijk, we weten precies. Hij kwam aan de heerschappij 465 voor onze jaartelling. En zijn 20ste jaar was 445 voor onze jaartelling. Hebben jullie die? En voor de wiskundigen was dat het jaar min 444. En voor alle andere historici is het 445 voor onze jaartelling. Nou ja, dat is al moeilijk te maken, maar het doet het niet. 405, dat is het officiële jaartal. Is geen enkel probleem over. Behalve dan dat als je van daaruit gaat rekenen in welk jaar dan de Messias moet komen, dan ben je te ver. Want het was 490 jaar, dan heb je nog 445, dan heb je nog 45 jaar te gaan. Vanaf het jaar 0, 45 jaar tot aan de komst van de Messias. En toen was de Messias al lang weer weg, dus het komt niet uit. Dus dan heeft men een probleem en dan zegt men, dan moet het eerder geweest zijn. En dan past men het toe op Ezra en de terugkeer uit de, onder Ezra. Of iets dergelijks. Dan komt het ook niet uit. Dus het maakt helemaal geen. Ik moet er altijd om lachen. Want dat komt ook niet uit. Maar dan ben je 50 bladzijden verder in zo'n boek, weet je wel. Heel geleerd allemaal, maar het schiet niet op. Dus dan, jammer dan. Dus, maar laten we eerst lezen wat er staat. Hè? Weet dan en versta. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren binnen de Bijbel en zonder dat je verder wat weet, 445 voor onze jaartelling, tot op Messias de vorst. Dat dachten we al, tot op de Messias. Christus, als het Grieks was stond er tot op Christus. Hè? De vorst, een van de woorden voor vorsten. Koningen, wat het maar was. Zijn 7 weken en 62 weken. Die moet je razendsnel met je zakjapaner optellen. Hoeveel is 7 en 62? Dat is ongeveer 69 weken. Maal 7 is 483 jaar. 483 jaar totaal. Hebben jullie het? En waarom is het gesplitst in 7 en 62? Die vraag wordt hierna meteen beantwoord. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden door geen benauwdheid der tijden. En je hebt geen andere optie dan dat er eerst 7 weken voorbij gaan, zijn de 49 jaar, waarin Jeruzalem hersteld, herbouwd wordt. Met al die muren enzovoorts uit Nehemia, weet u wel. En dat er vanaf dat moment dan nog 62 weken overblijven tot op Messias de vorst. Dat zijn dus samen 7 plus 62 is 69 weken. Dat is dus 483 jaar. Gerekend tot op Messias de vorst. En voordat je nou verder nadenkt, volgt het volgende vers. En na die 62 weken, waaraan er al 7 vooraf gingen, dus na die 69 weken. Het klinkt moeilijk, maar het is het helemaal niet. Het is doodsimpel. Na totaal 69 weken zal de Messias uitgeroeid worden. En dan staat er nog het een en ander. Met andere woorden, dan is die periode wel voorbij, maar het komt met die Messias niet goed. En hoewel je dan dus nog maar 1 week te gaan hebt, want er waren de 69 van de 70 om, zodat er, hoewel je nog maar 1 periode van 7 jaar te gaan hebt, is daar wel de Messias, maar het komt niet goed. Toch? Want in plaats daarvan staat er, hij zal. En toen hebben de vertalers toch wel een beetje een scheve schaats gereden, als u mij vraagt. De meeste daarvan zal ik nog wel spreken, denk ik. als ik tenminste uitverkoren ben. Maar ja, dat hebben ze in Dordrecht er niet bij verteld. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè. Ik zal er geen grap over, want ik heb grote respect voor de Statenvertalers als vertalers, in elk geval. Maar het woord dat hier vertaald is met uitgeroeid, de Engelse versie, dat wil zeggen de authorized version, die even oud is ongeveer als de Statenvertaling, die zegt gewoon, Messiah shall be cut off. Dat wil zeggen, de Messias zal afgesneden worden. Statenvertalers waren nogal vlot met het woord uitroeien, ook in andere schriftplaatsen, maar de term is afgesneden. Dat wil zeggen, het is een woord voor het houdt op. En zij, de vertalers, hebben natuurlijk meteen gedacht aan de kruisiging van de Heer Jezus. Die hebben ze hierin willen leggen. En dat hebben ze dan ingeleid met de vertaling uitgeroeid. En daarna voltooid in de vertaling met, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Maar wat er letterlijk staat, ik zweer het u, wat er letterlijk staat in het Hebreeuws is, en niet maar, dat woord bestaat namelijk niet in het Hebreeuws, dus doe maar. En hij, of het, dat is hetzelfde, maar het gaat over iemand toch? En hij heeft niet. Of als het in de toekomende tijd moet, want dat kun je aan het Hebreeuws eigenlijk ook niet zien, wordt het dan, en hij zal niet hebben. En de vertalers hebben ervan gemaakt, en niet hij zal er wat aan hebben, maar wij zullen er wat aan hebben. En dus het zal niet voor hemzelf zijn. En het mag dan een Bijbelse waarheid zijn die ze hierin gelegd hebben, maar de vraag is niet of het Bijbels is, de vraag is of het hier staat. En het antwoord is, daar staat ergens anders, maar hier niet. Hier staat, en je moet bij de les blijven, je wacht op de komst van de Messias. Er zijn 69 weken van 7 jaar voorbij. Daar komt dan de Messias, de vorst, en dan staat er, hij zal afgesneden worden en hij zal niet hebben. Waarin je één simpele vraag overhoudt, wat heeft hij dan niet? En het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat is het antwoord. He? Het antwoord is zijn koninkrijk niet. Daar gaat het toch over? Na 69 weken is het dan, heeft zijn koninkrijk niet. En ik zal het zo netjes mogelijk vertellen zonder ironie. Het geeft mij niet meevalt overigens. Maar ik zal het netjes vertellen. Voor zover, tot op Messias de vorst. En hij zal niet hebben. Slaat op één specifieke gebeurtenis in de eerste komst van Christus, want het slaat op Christus. Dat staat, Messias de vorst. Voor zover het slaat op één specifieke gebeurtenis, heeft men er geen twijfel over. Dat slaat op de zogeheten intocht in Jeruzalem. Vooral omdat het geen intocht in Jeruzalem was. Men lezen, doe dat vooral, men lezen Lucas 19. Het wordt op andere plaatsen ook verslagen, maar in Lucas 19 komt juist zo goed tot uitdrukking dat het geen intocht in Jeruzalem was. Het punt is namelijk dat als er één moment was in het leven van de Heer Jezus waarin hij als koning, als Messias, als de vorst werd aanvaard, openlijk, weliswaar door een kleine groep, maar niettemin uitdrukkelijk, openlijk, was het bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar ik ben heel ongelukkig met de term, want het was natuurlijk de tocht over de Olijfberg. En het was op de Olijfberg. En zelfs nog voor men Jeruzalem zag. Hebben jullie die? En toen zong men, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, gezegend de zoon van David en wat het maar was. En toen werd hij als koning als het ware ingehaald in Jeruzalem. Althans, dat dachten de discipelen. Dat staat ook in Lucas 19, maar dan nog in het eerdere deel van het hoofdstuk. In de aanhef tot de gelijkenis van de ponden. Maar goed. Maar wat er gebeurt is dit. Ze komen in die feestelijke optocht komen ze in het zicht van Jeruzalem. Dus ongeveer waar u stond toen u vanaf de Olijfberg Jeruzalem zag. 'S morgens vroeg om 7:30 met de zon in de rug. He? Daar ongeveer. En dan zagen ze Jeruzalem liggen en daar staat er. En Jezus zag de stad toen ze kwamen aan de afgang des Olijfbergs. U weet nou waarom het een afgang heet. Afgezien van dat het de grootste begraafplaats is die ik ken, by far, tegenwoordig. Maar vooruit. Hij weende over de stad en hij zei: och, of gij nog in deze uw dag, vandaag nog, bekendet, want het is een bijzondere dag, wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen en uw vijanden zullen komen en de stad zal verwoest worden. En hij weende over de stad. Ze zijn daarna niet in een vrolijke optocht Jeruzalem binnengereden. Maar ze zijn wel Jeruzalem binnengegaan en daar heeft de Heer even huis gehouden in de tempel. Lees het maar na. Er is niks feestelijks aangeweest. En dat was op zondag. Nou ja, op de eerste dag der week was dat, de dag na de Sabbat. En toen het een keer donderdagavond was, toen van de nacht van donderdag op vrijdag, om zo te zeggen, hebben ze hem gevangen genomen en gekruist. En daar hield zijn aardse loopbaan feitelijk op. Kortom, die 69 weken reiken tot op de zogenaamde intocht van Jeruzalem. Er zijn er meerdere die dat op basis van verschillende data hebben uitgerekend, hoe lang dat was. En de meerdere berekeningen die ik heb, die komen tot op de dag nauwkeurig allemaal uit. Ongeacht welk jaartal dat precies was, dat is ingewikkeld, dat ga ik u allemaal niet uitleggen. Maar de oudste mij bekende is van Sir Robert Anderson, 1874 of zoiets, tot op de dag nauwkeurig. En dat kan weer, omdat die jaren die gerekend worden, hier, profetisch, blijkbaar, want dat blijkt uit vers 27, en uit andere delen in Daniël trouwens ook, dat het jaren zijn die gerekend worden als jaren van 360 dagen. Dus je moet 69 maal 7 jaar, dus 483 jaar moet je vermenigvuldigen met 360. En dat dan weer uitzetten op een kalender en dan nog rekening houden met de schrikkeljaren die daartussen zitten. Je moet er wat voor doorgeleerd hebben om het te kunnen uitrekenen, maar dan komt het op de dag nauwkeurig uit. Ik meen 173.880 dagen. Maar misschien zit ik ernaast, maar dat kan me nou helemaal niet schelen. Heb u dat? En het punt is, nou heb je nog 7 jaar te gaan totdat de Heer werkelijk naar Jeruzalem komt. En als hij dan komt, staat hij op dezelfde plek, op de Olijfberg, kijkt weer naar de stad, maar bij die gelegenheid is de stad verwoest. En als u mij vraagt, heeft de Heer toen hij in het verleden op die plek stond, op de dag van de intocht, heeft hij precies geweten welke dag het was, want dat zei hij ook nog in deze uw dag, de 10e van de eerste maand, de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En de volgende keer dat hij er stond, was 40 dagen later bij de hemelvaart in Handelingen 1. En de volgende keer dat hij er staat, op dezelfde plek, is Jeruzalem verwoest. Wordt Jeruzalem verwoest. Dus die kortsluiting is er. Dat daartussenin ook zit de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70, doet daar verder niks aan af. En dat betekent dat sinds die tijd, sinds de zogeheten intocht in Jeruzalem, de klok is stilgezet. Dit is het einde van de geschiedenis van het Joodse volk voorlopig. Vanaf dit moment is Efraïm aan zet. En dienstklok begint te lopen. En dat gaat over onze dagen. En als onze bedeling voorbij is, klap op de klok. Onze bedeling is voorbij en dan begint de klok voor het Joodse volk, dit volk en die heilige stad weer te lopen. En zoals in het verleden die 69 weken gerelateerd worden aan de stad Jeruzalem, omdat het de koninklijke stad is, als het op aarde een locatie is voor het koninkrijk, is het Jeruzalem. Sinds David is dat zo. De stad van de grote koning. Zo zal dat in de toekomst dus zijn, want de 70 weken beginnen bij de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen. De 7 weken passeren in verband met de herbouw van Jeruzalem tot het gecompleteerd is. De daaropvolgende 62 weken lopen tot op de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar ja, de tocht werd voor Jeruzalem afgebroken en dus hield het daarop. En als de 70ste week van Daniël begint, maar daar hebben we het volgende keer over. Want er staat in vers 27 pas, het laatste vers. Als die begint, is dat omdat op dat moment niet de gemeente wordt opgenomen, maar omdat op dat moment een verbond gesloten wordt. Want dat staat er kennelijk met betrekking tot Jeruzalem. Waardoor dan inderdaad een periode ontstaat van vrede. Dat staat hier niet bij, maar staat elders wel in de Bijbel. Een verbond met betrekking tot Jeruzalem, waar ze al jaren mee bezig zijn. Tientallen jaren in onze dagen, het wil maar niet lukken. De reden daarvoor is eenvoudig, dat is wij zijn hier nog, dus dat, het is de tijd nog niet. Zo simpel, gaat niet lukken. Na de opname van de gemeente verandert er nogal wat in de wereld, dat zal u hopelijk duidelijk zijn. En dan lukt dat dus wel. In het midden van de 70ste week wordt in Jeruzalem zo'n afgodsbeeld opgericht. Zo'n Boeddha-beeld, zo'n Maitreya-beeld, dan wel zo'n beeld van de Mahdi, voor zover dat kan. Maar het doet er niet toe, maar in ieder geval dat, zo'n beeld. En aan het eind van de 70ste week is Jeruzalem helemaal verwoest. Het gaat over de stad Jeruzalem, daar draait het om. Daar wordt het dan opgehangen, want er is een tijd geweest, dat was al in de dagen van Jeremia, maar ik praat ver over mijn tijd nou, dat de Joodse staat uit niks meer bestond dan alleen de stad Jeruzalem. En in de dagen van de Romeinen was dat ook zo, want heel Judea en Galilea was al lang onderworpen, zal ik maar zeggen. Het ging alleen nog om de stad Jeruzalem. Dat heeft jaren geduurd, dat beleg. Maar uiteindelijk is Jeruzalem ingenomen en uitgemoord. En verwoest. Heb je dat nog? Nou, dat zal in de toekomst met dit Jeruzalem gebeuren. Denk niet dat Zionisme een werk Gods is. Het is door God geprofiteerd. Hij heeft gezegd dat het zo zou gaan, maar hij heeft niet beloofd dat het zo zou gaan. Dat onderscheid moet je leren kennen, hoor. Staat wel in de Bijbel, maar daarom is het nog niet de wil van God. Er staat in de Bijbel dat alle mensen zondaren zijn, maar dat is niet de wil van God. Hij stelt alleen het feit vast. En zo zal het in de toekomst ook zijn. Maar 7 weken staan ervoor en die worden van Gods wegen dus gemanipuleerd. Daar stijft de data ervoor bij staan, om zo te zeggen. En die 70ste week duurt inderdaad 1260... de helft van de week duurt 1260 dagen. Waaruit volgens dat 3,5 jaar is, dan duurt 1 jaar 360 dagen. En dat is de basis van de hele berekening. Hebben we die nog? Maar vooralsnog staat die klok stil. God doet niet een werk aan het Joodse volk vandaag. God doet een werk aan de gemeente. Want de vrezen valt voor zover er een werk aan het Joodse volk gedaan wordt vandaag van hogerhand, komt het niet van God. Maar Allah. Ja, voor wie het al wel komt, dat doet het dan ook niet zoveel toe. Ja. Want die wil graag ook een wereldrijk stichten. Net als Nimrod, met buitensluiting van de God van hemel en aarde. De schepper bedoel ik. Daar is hij mee bezig. En of dat nou linksom gebeurt of rechtsom, dat maakt niet uit. Daar is hij mee bezig. En het zal hem in hoge mate lukken. Maar dat is in dezelfde tijd dat de Heer zelf bezig is, Jezus van Nazareth, ja. Dat hij zelf bezig is om in Jeruzalem en Judea zijn eigen rijk op te richten. En dan is de vraag wie dat wint, maar dat is voor ons geen vraag. Nee. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we ook vanavond hier mochten zijn rondom uw profetisch woord. We danken u dat waar wij schrift met schrift vergelijken, zoals u zelf zegt, dat we zouden doen. Daar is uw profetisch woord inderdaad zeer vast en schijnt als een licht in een duistere plaats. We danken u dat wij met zekerheid deze dingen tegemoet mogen zien. Hoewel wij dan niet alle details kennen, maar wij kennen dan toch in ieder geval de belangrijke, de grote lijnen van uw heilsplan. In de zekerheid dan ook voor ons, dat u niet alleen deze dingen tevoren hebt aangekondigd, maar dat u bij machten bent om ze ten uitvoer te brengen. We danken u daarom dat we mogen weten, leven uit de zekerheid, dat eenmaal u alsnog zult komen in kracht en heerlijkheid en nu wel degelijk om gediend te worden, om uw heerlijkheid te openbaren in deze oude schepping en over alle volkeren. Maar we danken u dat we reeds nu, wij als gelovigen uit deze bedeling waarin u zich verbergt, dat wij reeds nu hemelburgers geworden zijn uit de kracht van uw genade en daarmee tot eerstelingen van dat koninkrijk en van dat nieuwe verbond en daarmee tot hemelburgers om deel te hebben aan de openbaring van uw heerlijkheid in de toekomst. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien en in afwachting daarvan mogen leven aan uw hand, zouden leven waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt om in de toekomst deel te hebben aan de heerlijkheid van die zonen Gods. Wees u daarom ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.